daar staat 440 jaar, kom je op 1398 voor Christus. Dat maakt het niet makkelijker, want dan moeten we dus naar twee mogelijkheden kijken. Alleen rekening houden met de jaartallen zijn dus bijbels gezien twee opties. Dat houdt dus in dat ik nog geen datering kan noemen en we moeten gaan kijken naar de farao ten tijde van de Exodus. Welke farao's leefden, stierven en heersten rond het Exodus verhaal? En hierbij nemen we dus beide eerder genoemde jaartallen in ons schap. Waar moet deze farao aan voldoen? Punt 1. Moet hij zijn gestorven in het begin van de uittocht? En dat lezen we overduidelijk in Psalm 136:15. Ik heb alle grondteksten die mij tot beschikking waren bekeken, zowel Grieks als Hebreeuws. En die zeggen allemaal dat farao met zijn leger in de Schelfzee storten moet. En zijn goede tierenheid gaat niet over farao, maar dat was denk ik al duidelijk. De MG heeft alleen vaak bij het woordje zijn geen hoofdletter. En vandaar zijn goede tierenheid is uitgedacht tot zelf. Hij moet dus gestorven zijn. In het gebied van Exodus. Punt 2. De opvolger van die farao mag weer niet zijn oude zoon zijn. Want we weten, neem ik aan, immers allemaal dat we in Exodus 12 lezen over de plagen. De eerstgeborene. Waar ook nog wel iets leuks over te vertellen was, waar ik ook weer 2 dagen geleden mee werd geconfronteerd. Ik zal het eventjes voorlezen. En te middernacht sloeg de Heer iedere eerstgeborene in het land Egypte. Van de eerstgeborene van farao, die op zijn troon zal zitten, tot de eerstgeborene van de gevangene die in de kerker was, benevens alle eerstgeborenen van het vee. Dus niet alle eerstgeborenen van het land Egypte, want dan was de farao ook onmiddellijk gestorven. Want inmiddels, farao word je automatisch als je de eerstgeborene bent. En die farao moest blijven leven, want daar was nog het een en ander mee te gebeuren. Dus vandaar dat er staat van de eerstgeborene van farao af tot de eerstgeborene van de gevangenen. En dit alles rond de tijd die de schrift, of in dit geval de schriften, want we hebben dus een verschil in het Hebreeuws en het Grieks, dus of 1438 om en nabij of 1398. 1438 naar de Hebreeuwse tekst. Omstreeks 1438 was volgens alle beschikbare visies die ik gevonden, en het waren er ontzettend veel, was Hatshepsut, farao van Egypte. Dat is een vrouw. Dat kunt u misschien wel zien. Dat mag ik als een jaar noemen. Het jaar van 1438 valt echter midden in de periode dat ze heerste, en valt ze dus in feite gelijk af als je Psalm 136 moet geloven. Haar opvolger, Thutmosis III, was haar man en heerste vele jaren samen met haar. Uiteindelijk nam hij de boel over toen zij wel stierf. En heeft hij, maar dat is helemaal niet interessant voor deze studie, haar helemaal zwart gemaakt en geprobeerd uit de geschiedenis te krijgen. Dat is niet gelukt zoals u ziet. Dan gaan we kijken naar de andere optie, want er blijft in feite maar één optie over. Met de Hebreeuwse tekst kunnen we niet een farao aanwijzen die gestorven is tijdens de Exodus. Kijken we naar de Griekse tekst uit de Septuagint 1398. En omstreeks 1398 stierf farao Amenhotep II. Het graf, maar dat is een bijkomstigheid, ik weet niet of je het een beetje kunt zien, is in alle haast klaargemaakt. Ik denk dat het wel aardig naar voren komt. Je ziet, de vloer is nog lang niet af. Dat geldt ook voor de muren. Met name op de rechterfoto, de ene is wat blauwer dan de andere, de linker lijkt wat groener. Maar u ziet dat daar nogal wat haast bij was. Maar dat is niet de essentie van het verhaal. Waar het om gaat is dat hij is gestorven naar de schrift, en wel rond 1398. En dat is heel bijzonder, vind ik zelf. Want men heeft daar, zowel in de wetenschap als in de theologie, gewoon helemaal geen antwoord op. Of de farao wordt aangehouden, omdat dat mooi uitkomt in het verhaal, of het tijdstip wat de Hebreeuwse tekst aangeeft wordt aangehouden. Maar in beide gevallen kom je niet tot een conclusie die je dus mooi naast elkaar kunt leggen qua farao en tijdstip. En dat lukt met de Septuaginta wel. Farao ten tijde van de Exodus, de opvolger van Amenhotep II, mag weer niet de oudste van hem zijn. Want het is, hoewel duidelijk, niet een erg stevig verhaal door te zeggen van nou, dat was dus die farao. Er moet iets aan de hand zijn met zijn opvolger. Tutmosis 4. En daar was inderdaad het een en ander mee aan de hand. Deze Tutmosis 4 claimde de macht op door middel van de droomsteller of droomzuil. En die droomzuil die ziet u hier. Dat is later toegevoegd bij de Sphinx. Tutmosis kreeg een droom waarin hem werd verteld dat hij de nieuwe farao zou worden. Een merkwaardige gang van zaken in Egypte, omdat je daar als oudste automatisch je vader of moeder opvolgt. Dat is bij hem niet gebeurd. Hij claimt dat door middel van een visioen wat hij van een van zijn goden heeft gekregen en hier heeft op laten stellen. Ook historici breken hier, mijn nek is overdreven, maar vallen hier in ieder geval over dat daar iets aan de hand moet zijn. Alles even op een rijtje, want er zijn wat namen en getallen voorbij gekomen en ik weet zeker dat u het nu al niet meer weet wie nou die farao was. Amenhotep II stierf tussen 1419 en 1387. Dat is nogal een ruim begrip tegenwoordig, maar dat is voor vroeger geen enkel probleem. Ik heb 14 verschillende visies hierin meegenomen en die lopen uiteen van 1419 tot 1387. Flavius Josephus, waar ik straks op terugkom, en de meeste anderen houden het op circa 1400 voor Christus. En als je de Septuaginta heel strak aanhoudt ten opzichte van 1 Koningin 6:1, kom je op 1398 en 2 jaar, daar kan ik mee leven. En ik hoop u ook. Tutmosis 4, de opvolger van Amenhotep, was mogelijk niet de oudste, maar de tweede zoon van zijn voorganger, Amenhotep II. Historici vermoeden dat Tutmosis zijn oudere broer vermoordde om zelf de macht over Egypte in handen te krijgen. En ik heb daar, net als u, natuurlijk een andere mening over. Maar de wetenschap wil altijd om de Bijbel heen zaken vertellen. En dat wordt helaas heel lastig met dit verhaal. De droomzuil gebruikt hij om het koningschap op te eisen en te rechtvaardigen door middel van een visioen. Nog een bijkomstigheid die ik zo tegenkom. De tempel zou rond 925 voor Christus vernietigd zijn door koning Sisak, al dus 1 Koningin 14. En laat er nou tussen 945 en 924 volgens alle Egyptologen een farao zijn geweest die Sheshonq wordt genoemd. En dat scheelt bijzonder weinig. Ook de namen van Amenhotep en Tutmosis, die kun je op talloze manieren schrijven. Ik heb de namen van de universiteit aangehouden, maar je ziet allerlei vormen. Amen, Amon, dat is heel erg verschillend. Dus als u daar op zoek gaat, dan zal Google u wijzen op andere opties. De farao ten tijde van de Exodus is absoluut Amenhotep II. Nog een bijkomstigheid. Eerst had ik het wel in de lezing, uiteindelijk niet, omdat het allemaal buiten Bijbelse. Het is allemaal buiten Bijbelse informatie. Josephus wijdt een compleet hoofdstuk aan Mozes' Ethiopische veldtocht. Je kunt daar in de Bijbel niets over vinden. Waar hij het vandaan haalt, heb ik ook geen enkel idee van. Maar wat bekend is, dat de vader van Amenhotep, die dus, dat was degene waar Mozes uiteindelijk voor vluchtte naar Midian, die heeft talloze overwinningen behaald in Ethiopië. En dat sluit weer prachtig aan op hetgeen Josephus schrijft in zijn tweede boek Joodse Oudheden. Maar nogmaals, ik heb dat niet in de studie gedaan, maar ik vind het wel een interessante bijkomstigheid. Ook Mozes is 40 jaar weg geweest uit Egypte op de vlucht voor onder andere de farao en krijgt volgens Handelingen 37 daar te horen dat hij weer terug kan, want degenen die hem zochten zijn inmiddels weg. En die farao die heeft 53 jaar geheerst en past dus ook weer perfect in het plaatje van het feit dat Mozes 40 jaar moest vluchten. Het is een heel stevig verhaal. Op basis van de Septuagint, die vaak ondergeschikt wordt gemaakt aan de Hebreeuwse teksten. Privé kan ik daar wel een en ander over kwijt. De beek van Egypte is het volgende hoofdstuk. Datering Exodus. 1398 voor Christus. farao ten tijde van de Exodus, Amenhotep 2. En het lijkt allemaal heel eenvoudig, maar dit kom je niet snel tegen in de theologie en ook niet in de wetenschap. De beek van Egypte, ik denk dat het gros van u geen enkel idee heeft waar dit over gaat. De beek van Egypte wordt 7 keer, meen ik, genoemd in het Oude Testament. En het gaat daar om een grensaanduiding. Het beloofde land aan de Israëlieten in Numeri 34. Daar wordt de beek van Egypte genoemd onder andere. Dan zal de grens zich van Asmon ombuigen naar de beek van Egypte. En haar eindpunt zal zijn bij de zee. Later kom je het ook tegen bij de loting voor de Judeërs. Jozua 15. Vervolgens naar Asmon. Ik heb het ingeknipt hoor, want het is helemaal niet zo boeiend om dat helemaal uitgemeten hier op het scherm te zetten. Maar in 15:4 komen we de beek van Egypte te weer tegen. Als een grenspaal, zoals de MG het meestal noemt. Ja, dan is het wel leuk om te weten natuurlijk, waar ligt die beek van Egypte en waarom zijn we daarvoor naar Rijnsburg gekomen. Jesaja 27:12 is in deze kwestie een sleutelvers. Weer dankzij de Septuaginta. Maar het zal te 10 dagen geschieden dat de Heere de aren zal dorsen van de rivier af tot de beek van Egypte toe. Dus gij zult ingezameld worden, 1 voor 1, kinderen Israëls. Dit is uiteraard de profetie. En dat laat ik allemaal aan onze André over. Waar het om gaat, is dat hier niet wordt gesproken over de beek van Egypte in de Septuagint, maar over een plaatsnaam. En ik heb hem zowel in modern Grieks als in het oude lettertype van bepaalde types hier niet zo gecharmeerd van het moderne Grieks. Waar ik zelf trouwens altijd in lees. Dus ik heb het ook een beetje in de oude stijl. Ik ga het ook nog proberen om uit te spreken. Rino Koruron. En daar is ook weer het een en ander over te vertellen. In de tijd van de farao's, er zijn verschrikkelijk veel boeken geschreven. Hoofdzakelijk op stenen uiteraard. In de tijd van Egypte. En die noemen de plaats Taru als hun grens. En niet 100 jaar, maar een hele lange periode. In de tijd van de Grieken heette Taru Rino Korura. En in de tijd van de Septuagint noemt men Rino Koruran de Nagal van Egypte. Dus de beek van Egypte en plaats je Rino Koruran, die worden door de Septuagint zelf aangewezen als zijnde hetzelfde. Misschien weet iemand wat dit is. Dit is een deel van de Madaba-kaart, zoals dat heet. In Jordanië is die gevonden tijdens het renoveren van een Byzantijnse kerk. Ontdekte men onder de vloer de, naar mijn weten, oudste Bijbelse kaart die we kennen. De complete vloer was daar betegeld, mozaïek-stijl, met een gigantische kaart met allerlei Bijbelse plaatsen. Uit vermoedelijk halverwege de 3e eeuw. Op deze kaart vinden we, en heb ik zelf dus ook, dit plaatsje gevonden. Het lastige alleen met deze kaart is dat hij niet het noord-zuiden aanhaalt zoals wij dat kennen, maar hij ligt gedraaid en we moeten hem in feite een kwartslag draaien. Maar als ik dat op het scherm zou doen, dan wordt het haast onleesbaar. Dit plekje gaan we op de gewone kaart eventjes aanwijzen. Dat is daar. En dat was ook weer vrij chockerend voor mijzelf, want de beek van Egypte en ook de grens van Egypte, die worden vaak helemaal naar links geschoven aan het einde van de delta. Dat is volgens de Egyptenaren en de Bijbel echter niet correct. Ja, het bovenste stukje heb ik al voorgelezen, maar ik zal het nog een keer doen. In de tijd van de farao's heette de grensplaats Taru. In de tijd van de Grieken werd Taru als Rino Colura aangeduid. In de tijd van de Septuaginta vinden we daar 1 vers waar Nagal van Egypte vertaald wordt met de Rino Koruran. In de tijd van de Medebe of Madaba kaart vinden we dat plaatsje bij het huidige Al-Arish. En dat is dus waar het pijltje staat. Ik weet niet of het een beetje te zien is, maar je ziet daarboven ook een klein donker puntje. Het is daar, loopt een rivier, de beek van Egypte, en die loopt zo wat tot Kades aan toe. Dat is de grens. volgens de Bijbel, volgens de Egyptenaren. En dat is heel interessant, omdat je in de Bijbel leest dat men binnen één dag uit Egypte was. En dat zullen we straks laten zien, dat het lastig wordt. Jamsuf, dat is de Hebreeuwse combinatie die vertaald wordt door Schelfzee in de MBG. In het Nieuwe Testament koos men echt voor Rode Zee, bij de Griekse woorden. Schelf is volgens de Vandalen, ik heb het ook moeten zoeken, want ik heb geen flauw idee wat schelf is. Een zorgvuldig opgestapelde hoop hooi, stro, vlas enzovoort. De meeste Nederlandse vertalingen zeggen Schelfzee. NBV vertaalt het dan weer met Rietzee en dan weer met Rood. Zowel in het oude als in het Nieuwe Testament. In het oude Testament wel. Willebrord 1 en 2 heb ik ze maar even denigreerd genoemd. Ik hoop niet dat ik daar katholiek in de zaal mee voor de schenen klopt. Ik geloof dat Willebrord 78 en 95 is. Die zeggen ook Rietzee. En de discussie is dan ook nog steeds Rode Zee of Rietzee. Vrijwel alle keren dat we dat tegenkomen, 21 van de 24 keer, staat er in de Septuagint Erutran, en dat komt van Erutros. Waar komen we dat woord verder tegen? Want dat helpt ons enorm op weg met, is het nou rood of is het nou riet? Jesaja 63, 2. Waarom is dat rood aan uw gewaad en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Nou zou je bij het eerste stukje nog riet kunnen plaatsen, maar dan gaat het vervolg, wordt dan een heel vreemd verhaal. Waarom is dat riet aan uw gewaad en zijn uw klederen als die van iemand die wijnpest treedt? Hier moet het absoluut rood zijn en de mensen van het Nederlands Bijbelgenootschap weten dat heel erg goed. Passen het alleen niet consequent toe en dat is ontzettend jammer. Er zijn verschillende kleuren rood in de Griekse Bijbel, dat zet ik er even bij, omdat een deel van u thuis gaat kijken of dit allemaal waar is. En dan komt u verschillende Griekse woorden tegen. Pyros, kokkinos en erutros. Pyros, daar zit puur van vuur in. Dus een vuurrood, een felrode kleur. Kokkinos gebruikt men in het moderne Grieks nog steeds. En dat kun je vertalen met scharlaken. Dat is een beetje tegen oranje aan. En erutros is gewoon rood. Het woordje rood zit er ook in. Het tweede tekentje wat op een P lijkt is een R. En dan UT. Want dat rondje met dat streepje is TH. Het woordje rood zit er gewoon in. Dus in ieder geval, de Grieken die destijds de Hebreeuwse tekst vertaald hebben, hebben absoluut hier over Rode Zee gesproken. Suf, dat staat in het Hebreeuws. En waar komen we dat verder tegen? In een hoofdstuk waar ik ontzettend vaak terechtkom, Jona 2. Wateren omringden mij, ze bedreigden mijn leven. De diepte ontving mij, het zeewier was mijn hoofd omwonden. Hier kun je ook weer geen riet plaatsen, want riet knakt direct zodra je het buigt. En daar kun je niet je hoofd mee omwinden. Dus ook de Hebreeërs hebben daar rood bedoeld. Althans, rood, geen riet, laat ik het zo zeggen. Ik heb het vannacht hier meegenomen. En daar zie je de eerste keer dat Jamsuf voorkomt als voetnoot dat men traditioneel Rode Zee leert, maar nu besloten heeft dat het Rietzee moet zijn. En dat vind ik ontzettend jammer, want ik heb ook gekeken bij Jona 2,5 en daar hebben ze keurig het tegenovergestelde neergezet. Dus. Maar dit heeft allemaal te maken met het willen bewijzen van iets wat er niet is. En dat wordt gewoon in onze Bijbels verwerkt. En dat vind ik ontzettend jammer. Want het wordt hierdoor een enorme zoektocht in sommige gevallen om nou eigenlijk te weten wat er wordt gezegd. Wat er eigenlijk staat. Jesaja 19,6. Daar komen we zowel het woordje kane als het woordje soef tegen. En daar heeft men het dan een keertje wel correct vertaald. Zodat de rivieren stinken, de Nijlarmen van Egypte leeglopen en droog worden, riet en biezen verwelken. Nieuw Testament, of eerlijk gezegd eerst de Septuagint. Daar staat kalamu. Kalamu komen we ook in het NT tegen. Matthäus 12:20, het geknakte riet. Lucas 27, ziet u aan het einde een riet door de wind bewogen. Dus Hebreeuws, Grieks, oud, modern, het komt allemaal op rode zeelieden. Waar ligt die? Want u zult het niet geloven, ook hier wordt overgeknopt. Dit is de kaart. 1 Koningen 9, 26. Ik moet toegeven, het is bijzonder mager, maar er is geen enkel ander vers in de Bijbel wat ons zo duidelijk wijst waar de Rode Zee is. Ik ga dus ook geen andere gebieden uitsluiten. Maar dat het daar rechts kan zijn, bevestigt dit vers alleen maar. 1 Koningen 9, 26. Het gaat over Salomo, ook dus de koning Salomo, een vloot uit de Eshon Geber bij Elot, of het huidige Eilat, aan de oever der Schelfzee in het land Edom. Helemaal duidelijk, als je zegt, daar kan het niet zijn, dan ben je tegen de Bijbel aan het spreken, want de enige keer dat het duidelijk wordt aangeduid, is dat het daar moet zijn. Rode Zee of Rietzee, dat is absoluut Rode Zee, dat heb ik u wel moeten laten zien. Als het te snel gaat, wat ik me kan voorstellen, schrijf het op of schiet me er straks vooraan, dan kijk ik gewoon een keertje terug. De doortocht. Uit Egypte, maar nog niet door de Rode Zee. En ook weer wonderbaarlijk. Ik zal inmiddels een klein beetje verklappen over het standaard verhaal wat in de theologie geleerd wordt wat betreft de oversteek. Voor degenen die dat niet weten, wordt altijd, bijna altijd, de linkerstrook aangewezen als de plek waar men doorheen ging. Maar ik zal u laten zien aan de hand van het Exodus verhaal, dat men dan allang uit Egypte is. De grens overigens, of je die nu traditioneel, ik geloof dat ik een beetje voor mijn presentatie uitpraat, dus ik ga even de Exodus verhaal doen. En op dezelfde dag leidde de Heer de Israëlieten uit het land Egypte. Volgens hun leien, legerscharen, oftewel daar achteraan. Exodus 13, 3, nog een keer. Toen zeide Mozes tot het volk, gedenkt deze dag waarop gij uit Egypte, uit het diensthuis gegaan zijt. Want met een sterke hand heeft de Heer u daaruit geleid. Daarom mag niets gezuurds gegeten worden. Dat is helemaal duidelijk. Exodus 13, 3, daar is men absoluut uit Egypte. En dan een heel eind verderop, en dat is niet overdreven, Exodus 14, vers 21, toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heer deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog en de wateren werden gespleten. Zo gingen de Israëlieten het midden der zee op het droge, terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur. Uit Egypte, maar nog niet door de Rode Zee. Egypte, dat is de traditionele grens. Ja, en daar is de beek van Egypte. Of u gelooft het pleidooi met de bijbehorende bonnetjes en u schuift de grens van Egypte naar de schriften en op. Maar ook als u gelooft waar die traditioneel ligt, als je uit Egypte bent, maar ook niet door de Rode Zee, dan kan onmogelijk dat linkerstuk water als de plek van de doorsteek. Want dan ga je, als je daarover steekt en je bent uit Egypte, ga je gewoon weer terug Egypte in. En dat lezen we in ieder geval niet voor terug, lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk. De doortocht, dit is hem dan, Josephus. Ik ben er inmiddels, verliefd op is een groot woord, maar bijzonder van gecharmeerd. Ik heb helaas in het begin van de studie zitten worstelen met een Engelse vertaling die op talrijke punten faalde, waardoor ik in het Grieks moest gaan zitten puzzelen en daar ben ik nog geen jaren mee bezig, dus dat kostte ontzettend veel tijd. En ik was met een professor van Amsterdamse Universiteit aan het spreken over één bepaald woordje, wat trouwens niet eens in de studie terugkomt uiteindelijk. En dat was het woordje homoros, wat hij daar zou vertalen. En toen zei hij, ik ben verantwoordelijk geweest voor de Nederlandse vertaling van Josephus' werken. En ik heb toen weer teruggeschreven van, is het al bijna klaar? En dat bleek al bijna 10 jaar niet klaar te zijn. Maar goed, dat is niet anders. Ik heb hem gelijk besteld. En het is een fantastisch boekwerk. Hij loopt synchroon met de Bijbel mee. Hij schrijft af en toe dingen die ik niet terug kan vinden. maar daardoor wel enorm boeiend zijn. Hij heeft over de Heer Jezus helaas ontzettend weinig geschreven. En hetgene wat hij geschreven heeft, daar twijfelt men ook over of dat authentiek is. En die, daar heb ik inderdaad ook mijn twijfels over. Want de eerste keer dat hij over de Heer Jezus spreekt, ik zal het niet lang over uitweiden, daar zegt hij dat hij voor de verzalfde werd aangezien. Neem me kwalijk. En later verklaart hij keihard dat het de Christus is. En dat, dat kan ik me niet voorstellen. En dat geldt voor heel veel mensen. Uiteraard is Jezus de Christus. Maar dat Josephus dat geloofde, daar zijn geen bewijzen voor. Goed, dat even terzijde. Ik heb flink zitten lezen in met name zijn tweede en zijn derde boek. Het is een enorm naslagwerk van 1448 bladzijden, meen ik. Ja, ik ga het toch maar helemaal voorlezen. Boek 2, hoofdstuk 15. Ik weet niet, degenen die het hebben, die kunnen het allemaal nazoeken. Met name het einde van boek 2, het begin van boek 3, gaan in het geheel over het Exodus verhaal. Vers 324, dat zijn nog eens getallen, dacht ik zo. Toen de Egyptenaren de Hebreeërs hadden ingehaald, maakten ze zich op voor een veldslag. Dankzij hun grote troepenmacht dreven ze hen bijeen naar een plek waar maar weinig ruimte was. De Egyptenaren beschikte bij een achtervolging over 600 strijdwagens, 5000 ruiters, 200.000 man voetvolk. Dit vinden we overigens net zo terug in de Bijbel. En dan zegt hij, ze sneden alle wegen af waarlangs ze vermoeden dat de Hebreeën zouden kunnen ontsnappen en sloten hen op tussen de steile rotsen en de zee. Dat hoeft u niet te onthouden, want op de volgende bladzijde heb ik dat stukje er weer bij staan. 325 gaat hij verder, het gebergte loopt door tot aan de zee. Het is dermate ruig dat er geen wegen zijn waarlangs men kan ontsnappen. Besloten zij de Hebreeërs op door het punt te bezetten waar het gebergte de zee bereikt en sloegen daar hun kamp op. En dan sta ik een stukje over en dan komen we bij 328. De vrouwen en kinderen huilden en jammerden. Ze hadden immers de dood voor de ogen. Ze zaten opgesloten tussen de bergen en de zee en de vijand. Ze zagen geen enkele kans om te ontsnappen. En als laatste 333, dat de zee en de bergen achter jullie geen enkele vluchtweg bieden, moet voor jullie geen reden zijn om te wankelen. Als God het wil, kan hij die bergen tot een vlakte maken en het zee een heet land. Goed, die stukjes, die onthouden we eventjes en ik help jullie daarbij. Inmiddels heb ik... Neem ik aan, althans voor mezelf is het vrij duidelijk dat men links niet is overgestoken. Dan blijft er een optie over, dat is rechts. Dat is vrij chockerend, vooral als je naar de traditionele berg bent geweest. Maar in ieder geval, de oversteek is anders geweest. De oversteek is namelijk daar geweest. En dat ga ik u langzaam laten zien. De sloot en op tussen de steile rotsen en de zee. En als u dan naar de linkerkant kijkt, naar het... ja, zoals ik noem het vaste land Egypte, dan ziet u dat de rotsen daar een enorm stuk van het water af liggen. Dat is overigens niet het geval bij de andere vorm, zoals ze dat noemen. Gebergte loopt door tot aan de zee, dat kun je ook weer niet toepassen aan de linkerkant en wel daar. En dat geldt ook voor de andere twee stukjes gesloten. De Hebreeërs op door het punt te bezetten waar het gebergte de zee bereikt. Of ze zaten opgesloten tussen de bergen en de zee en de vijand. Er wordt zowel in de Hebreeërs als in het Grieks en gelukkig ook in het Noord-Nederlands gesproken over 600.000 man. Dat is een gigantisch getal. Dat is heel erg moeilijk te bevatten. Zeker als je ziet hoe kort het na Jozef is. Als je beseft dat het alleen mannen waren en daar dus nog vrouwen en kinderen bij komen, dan kom je op ongeveer 2 miljoen mensen. 2 miljoen mensen en hun vee en al het materiaal wat ze meenamen. Dat moet je hier kwijt kunnen. Nou, deze foto's zijn van gigantisch ver weggenomen. Het zijn allebei satellietfoto's. En u ziet zelfs bij die satellietfoto een klein vlekje aan de zee. Dat vlekje heb ik hier met Google Earth, dat is een fantastisch programma. Heeft het zo dicht mogelijk ingezoomd, dat het toch nog helemaal erop staat. En dit stukje gaan we eens nader bekijken. Exodus 14, 2 en 3. We hebben een klein stukje weggelaten. En dan beginnen we met: zult gij uw legeren aan de zee, hou dat goed vast, dan zal farao van de Israëlieten denken, ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hun de weg versperd. En ik mag daar heel erg over nadenken, dan even stopje. Gelegerd aan de zee, dat is meestal een strand, maar laten we dat helemaal weglaten, aan de zee. En dan zal farao denken, ze zijn in het land verdwaald. En dat is bijzonder vreemd, totdat je gaat kijken naar de weg naar die zee toe. Ik zal hem eentje terug op doen. Volgens Josephus is zowel het noorden als het zuiden, dat heb ik hier niet afgedrukt, dat is misschien wel stom. Even kijken. Het is dermate ruig in vers 325 dat er geen wegen zijn waar langs men kan ontsnappen. Nou, daar is hier absoluut sprake van. Dat is zowel daaronder als daarboven. Het is 3500 jaar geleden. Het pijl kan daar anders zijn geweest. Dat kan dus inhouden dat zelfs dat kleine strookje daar gewoon weg was. En dan is er eigenlijk maar één optie om daar te komen. En dat is de weg die u... Ik heb die foto niet eens hoeven te bewerken. Dat is gewoon een satellietfoto. En daar zie je één weg lopen. En als je op die weg achter 2 miljoen mensen aanloopt, die zich aan het, vervolgens aan het zee op het strand hebben verzameld, hoe kun je dan in alle normale gevallen denken, zoals hier staat, dan zal farao van de Israëlieten denken, ze zijn verdwaald. Nou, dat dacht hij, omdat hij ze gewoon niet zag. Ik heb helaas geen andere foto's van die weg, maar als je op de satelliet nog een klein stukje verder terugkijkt, dan zie je als je, hoe kan ik er naartoe met al die apparatuur? Als je hier achter ze aankomt, dan ben je ze gewoon kwijt. 2 miljoen man, je zat er net nog vlak achter en ze zijn gewoon compleet verdwaald. En dan komt dit stukje tekst wel heel erg dichtbij hetgeen we hier zien. Goed, we gaan verder, want dit is gelukkig niet alles. Aan beide kanten van die oversteekplaats, en die oversteekplaats die zal ik inmiddels ook maar noemen, dat is nu Waiba. En het grappige is dat als je kijkt op weerstations en dergelijke, dan is nu Waiba eigenlijk een afkorting van nu Waiba. Al-Muzaniya. Muza is in het Arabisch Mozes. Zijn naam zit gewoon in die oversteekplaats verwerkt. Er zijn 2 pilaren gevonden. 1 aan de ene kant en 1 aan de andere kant. De tekens op de pilaar zijn vertaald. Ik heb het plaatje uitgezoomd en in het midden staan. Die tekens zijn vertaald en er zou Egypte, Dood, Water, Farao, Edom, Yahweh en Salomo staan. Dat is ontdekt in 1967, als ik me niet vergis. Toen hadden we te maken met de strijd tussen Egypte en Israël. 1969, laat ik dat er even bij. 67-69, daar wil ik vanaf zijn. Die onderzoekers hebben het aangegeven aan de Israëlische soldaten. Een keer erop dat ze daar kwamen, waren de pilaren weg en vervangen door die gigantische die u rechtsboven ziet. Dus vermoedelijk in handen van Israël. Is dus linksboven en rechtsonder. Die zijn dus nu verdwenen. Daar staat nu een betonnen paal. De tekens, die zijn gigantisch oud. Het zegt mij helemaal niets. Ik weet niet of er iemand in de zaal is die zich durft te wagen. Daar was ik wel bang voor. Egypte, Dood, Water, Farao, Edom, Yahweh en Salomo. Dan gaan we verder. Met al die technologie tegenwoordig is er van de complete wereld zijn er metingen gedaan. Zo ook natuurlijk van de oversteekplaats. Er is een bedrijf in de Verenigde Staten, in Colorado, die hebben metingen gedaan van deze oversteekplaats. En daar ziet u een soort van landbrug. Het is, ik weet niet of het een beetje redelijk te zien is. Egypte, Saudi-Arabië, het staat er nog netjes bij. De bovenste, die moet u eigenlijk andersom, want dat flinke uitspansel, zou ik maar zeggen, dat is de kant van Egypte, huidige Egypte. En lezen we erbij Exodus 14, 21. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, ik heb hem er straks ook al aangehaald. De Heere deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien. Maakte haar droog en de wateren werden gespleten. U moet u voorstellen bij zo'n landbrug en een oostenwind die de hele nacht doorgaat, een sterke oostenwind, en als de Bijbel zegt sterk, dan is het ook sterk, dan ontstaat daar vanzelf die landbrug. Die komt als het ware tevoorschijn. De doortocht bij Nuwaiba. En dan wil ik even weten hoe laat het is, want dan denk ik dat het wel pauze.
Het is pas 1:00.
Mooi, hè? Gaan we eventjes pauze houden. Ja.